Goedemorgen, beste vrienden in Middelharnis, in het mooiste stukje van Nederland. Wel, ik ben altijd verbaasd als ik hier 's ochtends rondrijd. Prachtig, prachtig. Zo anders dan bij ons. Maar bij ons is het nog mooier. Maar goed. Mensen, wat een geweldig evangelie als we dat met elkaar zingen en zo in alle rust bij stilstaan in de liederen en in een moment van stilte. En we zingen over de toekomst, over het verleden wat Jezus deed, over wat hij vandaag wil doen en wat hij straks komt doen. Het is een enorm verhaal. We hebben een geweldige toekomst in de Heer Jezus en we kijken daar naar uit. En ik wil daar ook deze morgen over spreken. Een onderwerp wat eigenlijk zo actueel is en wat we niet mogen vergeten. De Bijbel zegt: vergeet de profetieën niet, wat er komt. Geweldig. Wel, ik kom niet van ver vanochtend. Ik ben uit Oud-Beierland gekomen. Dat is vlakbij. Bij mensen overnacht daar. We zijn gisteren met een paar hervormde broeders gaan evangeliseren in Spijkenisse. En dat was weer een bijzondere ervaring met de jeugd daar. Het was koud, maar het was hartverwarmend. En ongeveer 15 tieners hebben we toch wel evangelie kunnen vertellen. En de ene was meer open dan de ander, maar er waren zeer open mensen bij die ons bedankten voor zo'n fantastisch nieuws. En het kan nog. Het is vandaag. We kunnen het nog steeds kwijt. Er zijn nog vele jongeren die willen luisteren. Er sprak een man uit Paramaribo. Hij was al veel ouder dan een tiener. Maar Surinamers zijn geweldige mensen. Vindt u ook niet? Dat is yes, yes. Daar zit er één. Ja, applaus. Dat staat niet op papier, broeder. Dat kwam uit mijn hart. Dus, ik zou zo graag naar Paramaribo gaan. Eventjes, voor een paar weken. Om de mensen te trainen en dan met hen te gaan evangeliseren daar. Dus misschien kunnen we iets regelen. Ja? Fijn, dank u. Heerlijk. Dus, en deze man stond in het begin een beetje sceptisch van: wie zijn jullie? Maar je zag hem smelten van binnen. Toen hij begreep dat het om hem ging en niet om ons. Dat wij een boodschap voor zijn eeuwigheid hebben. En hij ging het doen, zei hij. Hij moest er even over nadenken, maar hij ging het doen. In de zin van: ik ga mijn zonde belijden aan de Heer Jezus en hem danken dat hij voor mij betaald heeft. Wauw, heerlijk. Zullen we samen bidden. Vader, we hebben al veel gebeden, ook voor dit woord, maar we willen u gewoon nog danken. Voor dat enorme evangelie, Heer, wat wij hebben. In de Heer Jezus Christus, dat u ons geschonken heeft. Het is zoveel meer dan wij kunnen beseffen. Dank u, Heer, voor de prachtige woorden die we mochten zingen. En nu willen we uw woord openen, Heer, uw heilig woord. Wilt u het voor ons openen en wilt u de spreker zijn en de uitlegger. Zodat we verstaan, Heer, en veranderd worden tot eer van uw naam. Amen. Is er iemand jarig geweest de afgelopen week? Nee, ik wel. Dank u, dank u. En mijn vrouw ook. Dus we hebben al een dubbel feest altijd. Er zit één dagje tussen. En we vieren dat altijd met elkaar. Dat is een geweldig feest. En het leuke van verjaardagen is natuurlijk dat je allemaal leuke kaartjes in je brievenbus krijgt. En ook in je mailbox. Allerlei soorten kaartjes, digitaal of niet. En dat is leuk. Maar ook in de week dat je jarig bent, zitten er soms dingen in je brievenbus waarvan je dacht: nou, had ze er maar niet gezeten. Hè? U kent dat, u heeft ze ook gehad vandaag. Ik kreeg vorige week de oproep voor de tandarts. Niet leuk. Hè? Er is ook een kaartje, maar er stond niet gefeliciteerd op. Maar je moet weer komen, stond erop. Weet je wel, kent dat. En een keuringsbewijs, dat u weer naar de keuring moet. Krijgt u dat ook in Nederland? We krijgen zo'n groen kaartje, je moet weer komen. Ook geen zin in, want mijn auto is 10 jaar oud. Dus ja, het zal wel moeten. Gelukkig. En het is fijn dat die dingen bestaan natuurlijk, maar het zijn geen leuke kaartjes. Ik heb liever verjaardagskaartjes. Hè. De Bijbel is eigenlijk ook zo. De Bijbel heeft fijne kaartjes en niet zo fijne kaartjes. Fijne boodschap en ook niet zo fijne boodschap. Die we niet moeten overslaan, want ze staan er ook in. Het zit allemaal in dezelfde brievenbus en God heeft het allemaal in die brievenbus gestopt in de vorm van de Bijbel. We mogen geen bladzij overslaan. De Bijbel heeft soms ook vervelende dingen te zeggen, toch? Confronterende dingen waar we, die we liever overslaan. We lezen liever iets anders. En Openbaringen 6 tot 19 is minder bemoedigend dan Psalm 23. Logisch. Maar het staat er allemaal in. Al die hoofdstukken staan erin. En we moeten ze lezen. En we begrijpen het wel dat we dat liever overslaan. Maar dat is soms gevaarlijk. Want als we het overslaan, dan begrijpen we, of dan weten we zelfs een heleboel belangrijke dingen niet. Dus je moet geen vers overslaan. Het is zo belangrijk. Ik begrijp het wel, want we hebben liever op dit moment, als we samenkomen in de gemeente, een fijne dienst. En hoe kan je nu een fijne dienst hebben als je over spreekt over goddeloosheid, afvalligheid, zonde, de Baalpriesters, ja, of andere negatieve dingen? Dat is niet zo leuk. Je denkt, ja, het was geen fijne dienst. De muziek was wel fijn, maar de preek was niet zo positief. En toch moeten we dat ook bespreken. Het is veel gemakkelijker om een dienst te houden, een fijne dienst te hebben, als je spreekt over de liefde, over de genade, over de heerlijke toekomst, over vergeving, over eenheid en vreugde en blijdschap en gebedsverhoringen. Dat is fijn, dat is bemoedigend. Hoort er ook bij. Allemaal, het hoort er allemaal bij. Maar wij leven nog niet in de hemel en dus moeten we ook die andere bladzijs lezen. Want de Bijbel zegt, nee, ik wil niet alleen over de positieve, maar ook over de realistische dingen spreken die er zijn. We hebben dat zo nodig. 2 Timotheüs 3 vers 16, u kent dat vers waarschijnlijk, zegt dat elk woord is uit de mond van God uitgegaan. Elk woord op uw 1100 bladzijs Bijbel komt van hem. Van kaft tot kaft. En wij mogen dus, we hebben het recht niet om iets over te slaan. En sommige dingen zijn fijn, andere minder. Ik ga u een minder fijne bladzij voorlezen. Mag dat? Ja? 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. Maar hoe erg het ook is wat we daar lezen, het is toch bedoeld als bemoediging, als waarschuwing, als bemoediging en om ons mensen te maken die weten wat er aan de hand is in onze wereld vandaag. 2 Timotheüs hoofdstuk 3, ik zou het hele hoofdstuk voorlezen. We hebben de tijd vandaag, het is zondag. 2 Petrus hoofdstuk 3, zei ik dat? Ja. Maar je mag geen enkel vers overslaan, heb ik net gezegd. 2 Petrus hoofdstuk 3. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat, deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, zegt Petrus, dat er in de allerlaatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit het water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag des van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en onbesmet door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven waarmee hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onverstandige mensen, onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Maar u dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Wauw. Moet ik daar nog iets over zeggen? Het is toch ongelooflijk wat hier staat. Ja. Glashelder lijkt mij. En toch is het goed om er even wat langer bij stil te staan. De Bijbel is glashelder als het gaat over de toekomst. Als je evangeliseert, zoals ik dat bijna elke dag mag doen, dan komen deze dingen dichtbij. Want je loopt rond in een wereld waar je dit allemaal ziet gebeuren. Je zit er, u ook, op uw werk, op school, waar je ook bent. Je ziet het gebeuren, je loopt daar middenin. En dan worden deze oude teksten ineens zeer realistisch. Je ziet het voor je ogen gebeuren, wat Petrus zo lang geleden heeft opgeschreven. En daarom zeg ik, we mogen geen enkele tekst of profetie verachten of overslaan of vergeten. Alles is belangrijk. Ik keek een paar weken geleden op het internet, op YouTube ging ik naar het woordje the judgment of God, de oordeelsdag van God. Als je dat zoekt, de dag van het oordeel geloof ik, dan schokt het mij dat de eerste 37 filmpjes die dan verschijnen op YouTube, onder die titel, gemaakt zijn door de islam. De eerste 37, nummer 38 is een christelijk filmpje. Alsof wij de oordeelsdag weggeduwd hebben. Het lijkt of de islam daar meer mee leeft met de toekomst dan wij vandaag. Tenminste, dat is wat YouTube mij vertelt. Ik hoop niet dat het zo is in de realiteit. Ik hoop dat het voor ons veel actueler is dan voor hen. Maar het is toch wel, het zegt wel iets. Als een niet-christen naar YouTube gaat, vindt hij allemaal islamfilmpjes over de toekomst. In plaats van onze toekomst. Een hele andere toekomst. De echte toekomst. Dus daar moeten we misschien iets aan doen. Als u filmpjes kunt maken, ga uw gang. Ja. Want de Bijbel spreekt over een dag des Heren. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, overal. De Heer Jezus had zijn mond ervan vol over de dag des Heren. Hij sprak daar waarschijnlijk dagelijks over. Over die geweldige dag, die zwarte dag, maar ook die heerlijke dag die komt. En dat moeten wij ook doen. Voor Petrus was het een reden tot verblijden. Hij zegt, wat ben ik blij. Het is vreselijk om te zeggen, maar wat er komt, maar wat ben ik blij dat het komt. Het was voor hem een geweldige blijdschap. De dag des Heren wordt 208 keer in het Oude Testament genoemd. Met andere woorden, het is actueel. Het is niet onbelangrijk. Er wordt ook wel de dag van Jezus Christus genoemd. Allerlei termen die de laatste dagen die voor onze deur staan, niet alleen de winter, maar de laatste dagen staan ook voor de deur. Dat die komt. Hebben we. En dat is een geweldig feest, mensen. Want dat zal betekenen dat er een eind komt. Een eind komt in één moment aan alle kwaad. Dat God blijkt het laatste woord te hebben. Dat zijn toekomst komt. Dat er geen onthoofdingen meer zullen te zijn in deze wereld. Geen machtsmisbruik. Of kindermisbruik. Of corruptie. Of synagogenmoorden in Jeruzalem. Of veelvuldige valse godsdiensten om ons heen. Het zal allemaal voorbij zijn. Kunt u het zich voorstellen? Ik niet. Maar het komt wel. Het is onvoorstelbaar wat we in de Bijbel lezen. En iedereen droomt daarvan. Ik las gisteren Micha hoofdstuk 4 vers 4. Daar staat, we zullen allemaal zitten onder onze vijgenboom. En ons om niets meer moeten zorgen maken. Nou, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Want ik had een lijstje gemaakt gisteren van waar ik me af en toe zorgen om maak. U ook? Wat een lang lijstje is dat. Tjongejonge, je kunt je zorgen maken over dat het nog kouder wordt morgen, maar dat is niks. Ja? Over de toekomst van je kinderen, je pensioen, je gezondheid, het milieu, van alles. Het is te veel om op te noemen. En daar leven we elke dag. Wordt u wel eens wakker, denk je, oei, oei, oei. Ja? Een zorgelijk gevoel. Maar Micha 4 vers 4 zegt dat er straks een dag komt dat u zich niks kan bedenken. Waar u zich zorgen over zou moeten maken. Want er is niks meer om je zorgen over te maken. Wat moet dat zijn, zeg? Dat kan geen predikant uitleggen. Dat is onvoorstelbaar. Die dag komt. Dat er geen enkele bedreiging meer zijn van groot of klein, van waar ook. Het komt nooit meer. Nu nog niet. En daarom staat 2 Petrus 3 ook in de Bijbel. Een zeer belangrijk onderwerp. Vooral, ik zei het al, als je onder de niet-christenen rondloopt. Ik loop vaak in Leuven rond, de universiteitsstad. De oudste universiteit van Europa in België. 55.000 studenten uit 103 landen. U hoeft niet naar Turkije of Marokko om de wereld te bereiken. Twee uurtjes rijden en u hebt ze allemaal. Ja, ze lopen allemaal, ze komen naar ons toe. En ik loop ertussen. En dat is niet te geloven wat je dan meemaakt. Je kunt de hele wereld daar bereiken. met het evangelie. En dat is een zeer fijn iets om te doen. Weet u, die dag waar Petrus hier over spreekt, waar de Heer Jezus over spreekt, die zal geen dag te vroeg komen. En ook geen dag te laat. Het is perfect getimed door God. Handelingen 17 zegt dat er een dag bepaald is in zijn agenda. Nou, dat woord staat er niet, maar God heeft een dag bepaald. Ja, die staat dus vast. Die komt niet te vroeg en die komt niet te laat. God zegt, die dag zal het zijn. Niemand weet welke, maar het hoeft ook niet. Maar hij komt. En dat moeten we tegen elkaar blijven zeggen. Die dag komt. Daar moeten we over blijven zingen. Hij komt, die dag. Geweldig liederen van deze morgen. Zeer goed. Maar voordat het zover is, moet er nog iets komen. Weet u, we vergeten de dingen. We spreken liever, ik zei het al, over de God die liefde is. Maar we vergeten over de God die rechtvaardig is. De God van die oordeelsdag. Daar spreken we liever niet over. Dat is zo'n vervelend onderwerp. Zo negatief, want er zullen zoveel straks verloren gaan. En dat is ook geen fijn onderwerp. In veel evangelische gemeenten spreken we liever altijd maar over God is liefde. Maar we vergeten, er is nog een andere kant aan hem. Hij is compleet. We moeten God niet doorknippen. Hij is 100% liefde en ook 100% rechtvaardig. En die dag moet komen, omdat hij goed is. Hoe zeggen de mensen? Als God goed is, dan komt, dan gaat hij toch allemaal die mensen... Jawel. Omdat hij goed is, moet hij rechtvaardig oordelen. Als hij niet goed zou zijn, dan gaat hij dat niet doen. Dan ziet hij het door de vingers. Dan houdt hij zich niet aan zijn eigen wetten. Dan zou God corrupt zijn, vergeef me het woord. Begrijpt u? Dat is een slechte God. Maar die bestaat, die is een goede God. En een goede God zal moeten oordelen. Ja. Vele mensen zeggen, hij is goed, dus het komt allemaal goed. Nee, het komt daarom juist niet goed, omdat hij goed is. Begrijpt u de logica? Dat is ongelooflijk. We hebben een God die goed is en die zich houdt aan zijn woord. Die zich houdt aan zijn woord. En hij is zo goed dat hij toch nog in zijn liefde een oplossing heeft gegeven in de Heer Jezus Christus. Waar je vandaag naartoe kan vluchten. Alsof je de ark invlucht van Noach. Jezus zei, de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Noach. Zo zal het zijn. Matthäus 23. Wat Petrus ook hier zegt. En hij beschrijft dan, en dat wil ik deze morgen ook doen, hoe het was in de dagen van Noach. Want zo zal het weer zijn straks. Binnenkort. Vandaag al een beetje. Ja. Zoals het lang geleden was, zo zal het binnenkort ook zijn. Het zal een tijd zijn waarin de mensen zeggen, er is niks aan de hand. Waar heb je het over, jong? Zo'n tijd zal dat zijn. Er is niks aan de hand. Gaat allemaal goed. Wordt steeds beter in Nederland. Ja, dat wordt er gezegd. Het zal een tijd zijn van grote onkunde. Onvoorstelbaar. Ik loop door Leuven, ik sta voor de deur van de theologische faculteit. Van de Jezuïeten. Hetzelfde gebouw waar 500 jaar geleden de contra-reformatie tegen u en mij hier is georganiseerd. Dat gebouw staat er nog steeds. Daar zit nu de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven in. Ik sta voor de deur, dat is mijn favoriete plek. Ja, een soort historische confrontatie. Heerlijk om daar het even reden te brengen. En er komt de studenten naar buiten en ze studeerden daar. Vergelijkende godsdienstwetenschap. En ik mocht met haar het hele evangelie doornemen met mijn plaatjes. Wat hij zo inmiddels ook wel kent waarschijnlijk. En ze vond het helemaal geweldig. Ze zegt, dat heb ik nooit gehoord. Studenten, godsdienstwetenschap, Leuven. Slim mens, nooit gehoord. Evangelie onbekend, eerste keer. Geweldig. Heerlijk. Ik loop 5 meter verder. Andere student. Die vertelde mij, hij zegt, mijn opa had nog 10 minuten te leven. En die heeft toen tegen mij gezegd, heb ik het nu wel goed gedaan in mijn leven? Dat is een vervelende conclusie als je nog 10 minuten hebt. Maar die student zei tegen mij, wat u vertelt, dat is veel beter. Dat is veel beter. Voor de eerste keer horen ze daar het evangelie. Mensen in de stad waar ooit het leger georganiseerd werd tegen u en mij, tegen de reformatie 500 jaar geleden. Het is vandaag mogelijk. Ik geef u 10 kenmerken vanochtend van de eindtijd. Die komt. 10 dingen waar we niet omheen kunnen, die zullen er zijn. Ten eerste, er zal een tijd zijn, zegt de Bijbel, 2 Petrus 1, ik heb het u voorgelezen, van waar het aantal hebzuchtige predikers in de wereld enorm zal toenemen. Hebzuchtige predikanten, dat zijn predikanten die hebben meer bankbiljetten dan bladzijden in hun Bijbel. Kent u ze? Niet alleen in Amerika, ook hier. Ook hier. Stapels geld. En ze verdienen dik en dik en dik aan een evangelie wat ze zelf vaak zelf niet helemaal goed begrijpen. Het is business. Dat zal toenemen. De mensen zullen zich dat soort predikers om zich heen verzamelen. En ze zijn ook in Nederland, mensen. Echt waar. En vele trappen erin. Want ze kunnen zo mooi praten. Maar het gaat niet over het oordeel, het gaat niet over zonde. Het gaat over hoe je succes kan hebben, rijk en gelukkig kan worden. Maar dat is niet het evangelie. Predikers die meer liefde hebben voor geld dan voor God. Geld is niks verkeerds mee, maar de wortel van alle kwaad is de hebzucht, de liefde voor het geld. Dat wel. De verslaving aan het geld. En dat zie je ook onder christenen en dit soort mensen toenemen. Dat is niet nieuw. Je zou zeggen, ja, dat is altijd geweest, dat klopt. 500 jaar geleden in Rome was er ook zo'n vereniging. Kent u die vereniging in Rome? Ja. Die dachten ook, we willen een grote kerk bouwen op het Sint-Pietersplein. Maar daar is dus geld voor nodig. Weet je wat we doen? We gaan al die mensen in Europa zeggen dat als ze nu hun muntje in het collecteblokje doen, dat hun zieltje in de hemel springt. Maar wij hebben geld om die kerk te bouwen. Dat is gebeurd. Er is niks nieuws onder de zon vandaag. De enorme rijkdommen zijn verzameld op de zielen van gewone zondaars. Die dachten dat ze hun ziel konden afkopen. Dat ze de hemel konden verdienen met geld of met goede werken. Er is niks nieuws onder de zon. En vandaag is het nog. Er zijn mensen die zeggen, als u uw geld hier brengt, God gaat u zegenen. Ja. Tweede kenmerk van de eindtijd, zegt mijn Bijbel, is dat er oorlogen, aardbeving, hongersnood en besmettelijke ziekten zullen zijn. Besmettelijke ziekte. Heeft u het gevolgd de afgelopen tijd? Dat is maar eentje. Dat is maar een kleintje. We hopen niet dat het over de hele wereld verspreidt, maar die dingen komen meer en meer. De medische wetenschap gaat het niet onder controle houden. De Heer Jezus zegt, zo zal het zijn. Oorlogen zullen toenemen. Op dit moment zijn er 211 landen in de wereld. 211 naties, waarvan 11 op geen enkele manier betrokken zijn bij een oorlog. Nederland wel, hè? België ook. We doen mee, hè? We sturen vliegtuigen, we zijn wel betrokken op een of andere manier. 11 landen in de wereld, waarschijnlijk hele kleintjes, zijn niet betrokken op welke manier bij een oorlog. 200 dus wel. Dat is de wereld waarin wij leven. Nu, we doen daar van alles aan. De Verenigde Naties in New York probeert dat allemaal onder controle te houden. En als u naar het hoofdkantoor van hen gaat, naar de Verenigde Naties, de United Nations in New York, en u komt daar bij de deur, dan is daar een groot plakkaat. Boven of naast de deur is daar een groot plakkaat en daar staat dit op. Daar staat op, ik zal het u letterlijk voorlezen. Het is wel heel interessant om dit te weten, want zo denkt de wereld. In Jesaja hoofdstuk 2, vers 4, is de tekst die daar op de muur staat. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog zullen zij niet meer leren. Nou, dat is de doelstelling van de Verenigde Naties. Mooi, hè? Maar dat klopt niet. Want dat was alleen het tweede deel van het vers. Het eerste deel van het vers is, wat er niet staat, hij zal oordelen tussen de heidenvolken en de volken vonnissen. Hij wordt niet genoemd. Zij gaan het oplossen. Gaat niet lukken. De vrede komt pas en de oorlog zal pas ten einde zijn als de Heer Jezus komt. En niet eerder. Niet door de Verenigde Naties, niet door u en mij. Zo wordt de Bijbel misbruikt. Prachtige droom, maar dat komt niet uit. Alleen als hij straks komt. Derde kenmerk, de Heer Jezus zegt, de maan zal rood kleuren. En dat is niet het prachtige zonsondergang waar de maan ook een mooi kleurtje krijgt wat u op uw foto heeft staan op uw desktop. Nee, dat is niks. Dat is gewoon mooi. Ja. Maar straks zal het aan de hele wereld duidelijk zijn dat er iets verkeerd gaat in het heelal. Ja. De maan zal rood kleuren. Dat zei Petrus op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2. Daar komt dat vers vandaan. Petrus zegt, dat staat in het Oude Testament. En ik wil je even aan herinneren. Die had geen lief Pinksterpreekje zoals wij dat kunnen doen. Die zei, mensen, de maan wordt straks zo rood en dan komt de Heer Jezus terug. Bekeert u. Dat was zijn Pinksterpreek. Ik denk dat het tijd is dat dat soort preken opnieuw komen. Voordat, zegt hij, de grote dag des Heren komt, zal de maan enzovoort enzovoort. Dat zijn van die dingen die de Bijbel zegt. Heel concreet. Vierde kenmerk is dat het misbruik van Gods heilige naam zal toenemen. Vloeken. Nou, we kennen het allemaal, we horen het elke dag. Het doet pijn aan onze oren, maar het zal toenemen. Ik vraag elke dag aan iedereen die ik spreek, heb je wel eens gevloekt? Derde gebod, gij zult Gods naam niet misbruiken. Oh ja, iedereen, heel normaal. Doet iedereen, de hele familie, iedereen. Niemand heeft er moeite mee. U en ik wel, maar de rest niet. Lijkt wel. Nooit iemand gezegd, nee, dat doe ik niet. Wat is daar nu erg aan? Ik geloof toch niet? Dan mag ik zijn naam wel misbruiken. Dan zeg ik, vind je het niet vreemd dat er geen enkele andere naam in deze wereld is die op die manier misbruikt wordt? Niet de naam van Hitler of zo, of Osama Bin Laden of een andere schurk. Nee, we misbruiken niet hun namen. We misbruiken de naam van de heilige God die u en mij gemaakt heeft, die alles voor je over heeft. Hoe is dat mogelijk? Ik zeg, ik heb een paar suggesties voor je. Kan je niet een andere naam gebruiken? Maxima of zo? Of Sint? Of Piet? Doe iets anders. Ja, Alex, maak. Ja, doe wat. Ja? Ja, maar waarom die naam? En zelfs niet-gelovigen zeggen, ja, dat is eigenlijk raar, zeggen ze dan. Waarom doen we die naam? Er is geen enkele moslim die zegt, nou, ik ga Mohammed zijn naam eens misbruiken. Geen enkele. Je laat het wel uit je hoofd. Toch? En wij hebben daar toch geen moeite. Het zal toenemen. Het zal toenemen, zegt deze wereld. Vijfde is dit. Dat er zal een steeds grotere acceptatie komen van homoseksualiteit, zoals het was in de dagen van Noach in Sodom en Gomorra. Het wordt steeds normaler. En past u maar op dat u er iets tegen zegt. Anders heeft u nog een proces aan uw broek ook. Want ja, dat gebeurt vandaag. Hier ook al, in Amerika ook. Er was een bakker in Amerika die had geweigerd om een bruidstaart te maken voor twee mannetjes. Met twee mannetjes erop. Of twee vrouwtjes. Dat zegt, doe ik niet. Geen andere bakker. Proces aan zijn broek. Dat is niet de dominee of de ambtenaar. Dat is de bakker. Ja? Onvoorstelbaar. Mag niet meer. Dus nooit zo'n taart bakken, mens. Ja, je mag wel zo'n taart bakken, maar dan een mannetje en een vrouwtje erop. Niet een andere vorm. Dat kan niet. Maar dat zal normaal worden. U wordt abnormaal straks, als u zegt, dat moet anders. Wij zijn de rare. Toch? Rare bakker. Zesde punt is dit. Dat de religieuze schijnheiligheid zal toenemen. De Bijbel bedoelt een dubbel leven. Ja zeggen en nee doen. Nee zeggen en ja doen. Dubbel leven. Heb ik ook soms hoor. Het zit in ons. We zijn niet oprecht soms. Ja, het is dubbel. En dat zal toenemen. Moeten we enorm voor oppassen. Dat we blijven zeggen wat fout is, dat we het zelf doen. Dat kan niet, zegt de Romeinenbrief. Dat mag niet. Je mag niet schijnheilig zijn in die dingen. Ik denk dat op dit moment pornografie een van de grootste gevaren is voor de christelijke gemeente. Dat is enorm. Eén klik en je bent er. We weten waar we het over hebben. Heel gemakkelijk om vanaf deze preekstoel of straks tegen elkaar bij de koffie te zeggen, dat is toch slecht. Maar dat is wat anders om het niet te doen. Ja, dat is wat anders. En laten we eerlijk zijn, mensen, we zijn allemaal mensen. Zeer moeilijk. Ja. Het is, hoe gaan we onze kinderen en onze jeugd nog daartegen beschermen? En onszelf. Hoe doen we dat nog? Preken is één ding, iets doen is anders. Ja. En dat is zo nodig. Je zou eigenlijk alles moeten doen om uw gemeente, uw gezin, uzelf, uw kinderen, de tieners, de scholen daartegen te beschermen. Moeilijk, maar eigenlijk zou dat moeten. Anders leven we dubbel. Zevende kenmerk. Er zal een toenemende ontkenning zijn van schepping en zondvloed. Ik heb het net voorgelezen. Die moeilijke tekst over water en dat de wereld overspoeld is. Ze zullen zeggen, wat is dat voor onzin? Waar heb je het over? Nooit gebeurd. Ja, er is nooit een schepping geweest. Alles komt uit het niks. Moeilijk. Maar ja, goed. Ja, en er is nooit een zondvloed. Er komt dus ook geen oordeel. Dat willen we niet. Dat zal toenemen. Dat gespot over al die dingen. Waar komt alles vandaan, vraag ik wel eens op straat. Er was laatst een jongen die had een zeer intellectueel antwoord. Die zei, alles komt uit de wetenschap. Goed. Ik snap hem niet. Hij ook niet, denk ik. Maar hij dacht dat alles uit de wetenschap kwam. Ik heb gezegd, joh, als God jou geen hersens had gegeven, was er helemaal geen wetenschap. Tja, rare dingen. Mensen zijn in de war. Ja, ze weten niet waar het over gaat. Iemand zei van, ja, waar komt het vandaan? Nou, uit de eerste bacteriën. En waar komen die eerste bacteriën dan vandaan? Ja, die komen van een andere planeet. En ja, en toen zei iemand, ja, hoe komen dan die op die andere planeet? Ja, van nog een andere planeet. Wetenschap. Science fiction. Dat is onzin. En dat zal toenemen. We zijn zo onder de indruk van onze universitaire wereld, maar dat is wat daar verteld wordt soms. Wat een onzin. Ja? Vreselijke dingen. Het zal toenemen. Ja. Dat is het verhaal. Heb je dat plaatje wel eens gezien van die papa met zijn kindje in de tuin, zijn zoontje in de tuin, kleine kleuter. En daar staat een gieter om de plantjes water te geven en er zit een prachtige vlinder op. En dat jongetje zegt, papa, is alles nu vanzelf ontstaan? En toen zei papa, nou, de gieter niet, maar de vlinder wel. Dat is de logica van vandaag. Tja, het is openbaring als u nog weet dat er een schepper is die de vlinder heeft gemaakt en de grondstoffen voor de gieter. Dat is openbaring als je nog zo mag denken. Puntje 8 is dit. Er zal een grotere angst voor de toekomst komen. Zal toenemen. Vraag het maar eens aan de mensen. Heeft u schrik voor de toekomst? Bent u bang voor de toekomst? U zult merken, dat neemt toe. Ja, want de wereld is niet zo groot meer als vroeger. Het is klein en de oorlog staat achter de deur. Hij is vlak voor ons. Mensen nemen toe. Of de economie, of je pensioen, of al die andere dingen. Die we straks. Puntje 9 is, er zullen mensen zijn, zegt Petrus, die zeggen, wat een onzin. Die dingen zijn altijd geweest. Die tekenen zijn er altijd geweest. Waar maak je je druk over? Ja, dat is toch zo? Er was allemaal gebeurd. Oorlogen zijn er altijd geweest, besmettelijke ziekten. Ze zullen dat blijven zeggen. En het tiende punt is dit. Dat mensen zullen zeggen, ik moet niet meer luisteren naar het evangelie van u. Ze zullen de waarschuwing van het evangelie niet of meer en meer gaan negeren. Niet allemaal. Zo blij gisteren van mensen die luisteren. Maar vorige week was ik in Maastricht op het studentenplein en ik sprak met een student en die zei dit tegen mij na afloop. Hij zei, meneer, dat er nog zulke domme mensen als u bestaan. Heeft u eigenlijk wel eens iets gelezen? Ja. De tweede gaf ik een kaartje. En die zei, nou, ik zal het filmpje opzetten, maar ik ben benieuwd wanneer ik het afzet. Toen dacht ik, heer, ik heb even een bemoediging nodig. En ik draai me om en er was een student uit Spanje. Student, studeert in Maastricht. En ze had het koud, want ze had net gejogd, ze was bezweet, maar het was koude wind. Maar ze bleef een kwartier luisteren. Uit de katholieke kerk Spanje. En het evangelie was glashelder, zo mooi. Ik denk, dank u Heer. Dank u Heer. Al die dingen komen. En als dat allemaal komt, dan wordt het een hel op aarde. Iemand zei, dat kun je vergelijken met de klas waar je vroeger in zat. Stel je voor dat de meester had gezegd, jongens, ik ben eventjes weg. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Hè? Ik ben even weg. Maar ik ben zo terug. Ja? Nou, dan bleef het nog redelijk in de klas, toch? Stel je voor dat de meester had gezegd, ik pak hier mijn spullen. Tot ziens allemaal, ik kom niet meer. Wat was het dan geworden in de klas? Oorlog. Ze hadden de boel afgebroken waarschijnlijk, toch? Dan wordt het chaos. De wereld denkt, hij komt niet terug. Doe maar. Het wordt een chaos. Wij weten, hij komt zometeen terug, mensen. Hij komt zometeen terug. En die dag heeft een geweldig doel als hij komt. Ten eerste het einde van de goddeloosheid. Zal gedaan zijn met alle dingen. Met alle diefstal en leugen. Wist je dat er in België 880 miljoen euro per jaar wordt gestolen? 880 miljoen. Rekent u maar om, gedeeld door 10 miljoen mensen per dag. Dat is voor vanmiddag. Ziet u wat er per dag gestolen? Onvoorstelbaar. 880 miljoen. Er zijn in Amerika meer kinderen geaborteerd sinds de invoering van de abortuswet dan mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Er wordt een chaos. Er wordt een enorme chaos. Ik was zo blij. Ik luister in mijn auto naar dat oude boek. Als u het niet kent, moet u het kopen. Vanmiddag niet, maar van de week. De Christenreis van Bunyan. Uiterst bekend, waarschijnlijk. Ja? Ik heb dat op mijn stikje staan in de auto, mijn mp3. Als ik straks naar huis rijd, luister ik weer een hoofdstuk. Geweldig! 1675. John Bunyan, gevangen genomen in de gevangenis, schrijft dit boek. Dat is een paar jaar geleden. En het is superactueel. Want hij zegt, dat gaan we allemaal meemaken. Het tweede kenmerk van die dag zal zijn dat er een grote opwekking. Gods doel zal zijn dat er komt een grote opwekking. Tenminste niet in Nederland. Sommige mensen denken dat. Er komt nog een grote opwekking in Nederland. Ik denk het niet. Het staat nergens. Het staat dat het donkerder en donkerder wordt. Er zullen nog mensen tot bekering komen, gelukkig. Maar een echte grote opwekking, die lees ik pas in Openbaring hoofdstuk 7. Waar een grote massa mensen die niet te tellen is, uit alle stammen en talen voor de troon van God zullen staan. Daar hebben we een opwekking. Maar daarvoor wordt het alleen maar donkerder. En er is nog iets, het doel van die dag is dat Israël ook tot bekering komt. Ze zullen weer terugkeren, zoals de broeders vroeger terugkeerden naar Jozef en zullen zeggen, ah, het is Jozef, het is Joshua, het is Jezus, het is het toch. Dat komt allemaal daar. Mensen, wat betekent dit voor ons allemaal concreet? Leuke bijbelkennis, tuurlijk moet u weten. Maar ik denk dat het ook zeer praktisch is, want God werkt en de klok tikt door. Ik denk dat het voor ons betekent te beseffen dat er een tijd voor de deur staat waarin het pijnlijk duidelijk zal worden dat Jezus niet gekomen is omdat hij een prachtig plan voor uw leven heeft. Dat is een bekende evangelisatiezin vandaag, maar ik heb daar moeite mee, want dat heeft hij nooit gezegd. Hij zegt, als je mij volgt, kom met mij mee. Maar besef dan wel dat je geen plaats zal hebben om je hoofd neer te leggen. Je zult vervolgd worden, ze zullen je haten. Je ouders of je kinderen zullen ze aan elkaar uitleveren. Dat is niet Gods plan voor je leven, maar dat is wat er komt. Als je Paulus leest wat die heeft meegemaakt in 2 Korinthe 11, nou, dat is ook een lijstje. Ja, dat is ook een lijstje. Ik denk dat er komt. In de afgelopen 2000 jaar zijn er 43 miljoen christenen gemarteld. Waarvan 50% in de laatste 100 jaar. Neemt het toe of niet? Het gaat zo, als een statistiek. Het gaat zo omhoog. En de tijd staat voor de deur waarin zal blijken wie een kind van God is en wie niet. Nu nog niet. We kunnen hier gemengd door elkaar zitten. Niet en wel kinderen van God. Maar straks zal dat blijken als die tijd moeilijker wordt. En het zal een tijd zijn die voor de deur staat waarin zal blijken dat of wij een vals evangelie verkondigd hebben of een waar evangelie. Wie de echte predikers zijn en wie de namaakpredikers. Altijd geweest, maar het zal toenemen. Zorg ervoor dat u een kind van hem bent. Ik denk dat Petrus er verstandig aan heeft gedaan om ook de laatste verse te schrijven. Ik heb ze u al voorgelezen. Een paar praktische tips voor ons vandaag. Hij zegt in vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, de hemel en de aarde, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? Dat is uitdagend, hè, voor de komende week. Yes, Heer, ik ga met u leven. Ik kan het niet, maar u gaat het in mij doen. Zo wil ik leven, want de dingen staan voor de deur. Dat is de eerste tip. De tweede staat in vers 12. U die de dag verwacht en ernaar verlangt. Dat is een praktische tip. Verlangt u daarnaar? Ja, zou u het liefst morgen op uw agenda invullen waar het gaat gebeuren? Maar dat kan niet. Maar dat soort verlangen in uw hart. Vers 17, nog een tip. Daar zegt hij, u dan geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede. Wees op uw hoede. Wees waakzaam. Heb je oogjes niet dicht, maar open. En uw Bijbel ook. Zie wat er gebeurt. En de krant ook. Kijk wat er gebeurt. Ja, loop rond, alsof het morgen zal zijn. En vers 18, prachtige tip waarmee hij sluit. Hij zegt, mensen, maar groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus en zaligmaker. Wauw. Daar moeten wij in groeien. En ondertussen laten wij blij zijn met het geduld. Het geduld wat God nog heeft met deze wereld. Dat is fijn. Oh, het wordt niet fijn. Maar hij heeft nog geduld om nog vele mensen de kans te geven om tot hem te komen. In de Hebreeënbrief staat dit vers. Daar wil ik mee afsluiten. Daar staat nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn. Wauw. Wauw. Vlak voor de deur. Hij heeft het beloofd. Zullen we samen de Heer danken. Heer Jezus, wij willen u samen danken, Heer. Dat u ons niet in onkunde heeft achtergelaten. Maar dat u ons heeft verteld wie u bent, wat u heeft gedaan, dat u bent opgestaan en dat u terugkomt. Maar zelfs heeft verteld hoe de tijd daar vlak voor zal zijn. Dank u, Heer, dat we niet alleen die tijd ingaan, maar dat u meegaat. En als het heel donker wordt, dan weten we, Heer, dat we de gordijnen kunnen openschuiven, want dan komt u terug. Vader, we kijken daar naar uit, naar die geweldige dag waarin we met u mogen zijn. Waar alle pijn en dood voorbij is. Waar geen enkele dreiging meer is. Waar al deze dingen die ik heb genoemd vanochtend er niet meer zullen zijn. Maar u alleen en wij met u. Heer, het is onvoorstelbaar. We danken u voor die rijkdom. Geef dat we ook de komende week daarmee leven, Heer. En ons daarin verblijden. Zodat de wereld om ons heen een vreemde lach op ons gezicht ziet. Een vreemde rust en een vreemde blijdschap. En een vreemde zekerheid. En zij zullen vragen, waar heb je dat vandaan? Heer Jezus, we danken u voor de waarschuwingen, maar ook voor het feit dat u terugkomt en zegt, maak je geen zorgen, ik ben met je. Dank u, Heer. voor die dingen. Amen.